Onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 92 en daarvan het eerste en het zevende vers. Psalm 92, het eerste en het zevende vers. Kunt u opgetekend vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in Lucas, het evangelie van Lucas en daarvan het 15e hoofdstuk. Vanaf vers 11 tot en met het einde. Lucas 15, de verzen 11 tot en met het einde, nog vooraf de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult u niet begeren uw naasten huis, en gij zult u niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lucas 15 vanaf vers 11. En hij zeide: Een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader: Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land. En heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land, en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers des lands, en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met het draf die de zwijnen aten, en niemand gaf hem dien. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij: Hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger. En ik zal opstaan en ik zal tot mijn vader gaan en tot mijn vader zeggen: Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader, en als hij nog van ver was, zag hem zijn vader. En hij werd met innerlijke ontferming bewogen, en toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot hem, zeide tot zijn dienstknechten: Breng hiervoor het beste kleed en doet het hem aan, en geeft hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het, en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld, en als hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en gerei. En tot zich geroepen hebbende, een van de knechten vraagde wat dat mocht zijn. En deze zeide tot hem: Uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan, en zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordde, zeide tot de vader: Zie, ik dien u nu al zo vele jaren, en ik heb nooit uw gebod overtreden, En gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden vrolijk mocht zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is het uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeres aangezicht in gemeenschappelijk gebed. O Heere, mochten we onszelf zo eens leren kennen. En er zijn onder ons die zichzelf zo hebben leren kennen. En er zijn er onder ons die zich zo hebben moeten kennen, o Heere, dat zij in u, dat zij in zichzelf geen bestaan meer overhielden en over hebben. Want dit is deze geschiedenis, o Heere, dat tekent ons aller beeld. Wij zijn van u afgevallen in het paradijs en wij zijn de wereld ingetrokken. En wij hebben u op het hoogst misdaan en zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Hoe mochten we eens ontdekt worden aan ons boze bestaan, o Heere. En gij weet van een ieder van ons hoe wij ons voor u bevinden. Want daar gaat het om in ons leven. Hoe wij staan tegenover onze Schepper. Hoe wij staan tegenover een heilig God. Hoe wij staan tegenover een goeddoend God. Want gij hebt ons volmaakt en in uw beeld geschapen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En wij zijn moed en vrijwillig uit uw beeld gevallen, uit uw gerechtigheid gevallen. En wij hebben de wereld verkozen boven de gemeenschap met u, boven de betrekking tot u, die volmaakte betrekking, dat wandelen voor uw aangezicht in uw gunst en gemeenschap. En o Heere, we zien het ook in deze geschiedenis, deze gelijkenis die gij tekent, waarin de gehele Godsopenbaring als het ware geopenbaard en getekend wordt. En dat het ook in ons aller leven kracht mag doen, o Heere. Dat wij hebben terug te keren naar onze Schepper, naar onze Formeerder, naar onze Maker. Want uw Maker is uw man, Heere, er is haar is zijn naam. En lieve Heere, van nature zullen wij niet terugkeren. Dan zullen wij u de trotse nek blijven toekeren. En dan zullen we onze eigen wegen gaan, onze eigen gedachten volgen en onze eigen godsdienst bedrijven. Net als die oudste zoon in deze gelijkenis. Een hele nette jongen, maar hij was eveneens een verloren zoon, maar hij wilde het niet erkennen. Hij wilde de hemel niet delen met zijn jongste broer, die al zijn goed met hoeren doorgebracht heeft, maar nochtans gered is geworden uit vrije genade. Och, lieve Heere, dat wij dan mochten worden gesteld om door vrije genade gered te worden. En ach, gij weet, een ieder van ons, Heere, dat er ook nog verloren zonen en dochteren onder ons gevonden mochten worden en dat ze door u gegrepen mochten worden. Want Heere, wat hebben we vandaag toch een prediking dat de mens het zelf maar grijpt. En dat een mens zich het zichzelf maar aan en toe-eigent. Maar gij tekent hier in deze gelijkenis dat alles wat gestolen is in het geestelijke, dat weer teruggegeven moet worden, ingeleverd moet worden. En dat het er doorgebracht wordt, omdat het niet is ontvangen in uw gunst. O Heere, mochten we van het gegeven leven, mochten we van genade leven, mochten we van Christus leven, mochten we uit hem en door hem bediend worden. Want hem te kennen is het leven, maar hem te missen is de dood. O Heere, druk het op ons aller hart en leven. We kunnen in deze wereld zoveel menen te bereiken. Zoals die oudste zoon ook getekend wordt. Hij had nooit het gebod van zijn vader overtreden. Maar, o Heere, die rijke jongeling die ging zijn eigen weg, want hij was bedroefd, want hij had vele goederen, hij had zoveel godsdienst opgebouwd, dat hij die niet wilde verlaten, dat hij die niet wilde verliezen. Hij kon Christus wel missen, maar hij kon zijn eigen leven niet verliezen. Maar die zijn eigen leven niet zal verliezen, die zal het wel verliezen. Want die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar die zijn leven zal verliezen, die zal het behouden. O Heere, mochten we toch in die blijdschap des Vaders delen. In die blijdschap des Zoons. En in die blijdschap des Heilige Geestes, die gij toekomt te passen. Als een ziel wordt gered van het vonnis der wet. En Heere, mocht gij daartoe de prediking nog gebruiken. Mocht gij de prediking daartoe nog aanwenden bij al uw genadige trouwe knechten. Mochten ze staan in de mogendheden des Heere, Heere. In alle zwakte van het vlees. In alle benauwdheid. In alle krachteloosheid. Maar mocht gij uzelf openbaren als die held die aan de spitsen treedt. Want Heere, daar moeten we het toch van hebben. O, mocht gij dan nog verloren zielen redden. Mocht gij dan nog verloren zonen en dochteren wederbrengen. Mocht gij ze nog trekken met koorden der liefde. Want gij hebt toch gezegd, ik zal ze trekken en ik zal ze voeren met smeking en geween. En daarin kunnen ze de zaligheid niet vinden. Want daarin vinden ze zichzelf rampzalig. Want als ze omhelst mochten worden, Heere, bij u vandaan. Gelijk die vader die verloren zoon omhelsde. Toen alle hoop hem gans ontviel en niemand zorgde meer voor zijn ziel. Toen heb gij zijn pad gekend. Toen heb gij hem wedergebracht in uw gunst en gemeenschap. O lieve Heere, verheerlijk dan uw naam en kracht. Dan zullen we vrolijk zingen, door lucht en wolken dringen. Om eeuwig u te verheerlijken. Uit u, door u en tot u. Gedenk ons hier deze dag. Naar de grootheid van uw barmhartigheid en naar de rijkdom van uw genade. Gedenk de wezen en de weduwe, de zoveel leed en beproefde, de zieken in het ziekenhuis. Och Heere, mocht het eens een bed worden van uw gunst en gemeenschap. Want Heere, we zijn alle dodelijk ziek, dodelijk krank, gans meelaats van de hoofdschedel tot de voedsel toe, maar kom gij het eens te ontdekken. Want als het gebod gekomen is, dan hebben we geen kracht meer. Dan worden we beheerst. Dan komen we erachter dat we beheerst worden door de zonde en het ongeloof. En er is in ons geen kracht om dat af te werpen. Dat is allemaal verdoemelijke schuld aan onze kant, Heere, want wij hebben u verlaten, net als die verloren zoon. En wij hebben u vaarwel gezegd en de deur naar onze schepper en maker in het nachtslag gehoord. Maar mocht gij u eens ook deze dag komen te verheerlijken in uw lieve zoon die naar deze aarde gekomen is om zondaren zalig te maken, om verloren zonen en dochteren weder te brengen, om verloren schapen naar huis te brengen en om die verloren penningen te zoeken en te zaligen die verloren waren. Dit smeken wij van u om Jezus wil. Amen. Geliefden, in afhankelijkheid des Heren zouden wij de gelijkenis van de verloren zoon met u willen overdenken. Een overbekende gelijkenis die echter weinig wordt begrepen en nog minder wordt beleefd en doorleefd. En in de meeste kerken krijgt de oudste zoon een schouderklopje en de jongste zoon wordt doodgezwegen omdat men met zijn situatie geen raad weet. Maar geliefde, God weet raad, want zijn naam is raad en hij is groot van daad. En de jongste zoon is thuisgekomen omdat vader zo goed was en hij zo slecht. Mijn geliefde, Jezus Christus is in deze wereld gekomen om zondaren zalig te maken. En hij zoekt het verlorene en hij zoekt het weggedrevene. Hij zoekt niet de 99 schapen, maar dat ene verloren schaap. Christus is niet alleen een zoekende zaligmaker, maar hij is ook één die vindt. Hij rechtvaardigt goddelozen en hij brengt hem weder in zijn gemeenschap. In gemeenschap met God. Dat doet Christus met al degenen waarvoor hij verzoening heeft aangebracht. En geliefde, met de hulp des Heren zouden wij de gelijkenis met de verloren zoon met u willen overdenken en onder uw aandacht willen brengen. En daarbij zullen wij trachten drie zaken te verklaren. Ten eerste het besluit van de jongste zoon. Ten tweede het besluit van de oudste zoon. En ten derde het besluit van de vader. Dus ten eerste het besluit van de jongste zoon, het besluit van de oudste zoon en tenslotte het besluit van de vader. Een zeker mens had twee zonen, zo vervolgt Christus zijn prediking tegen de fariseeën en de schriftgeleerden die tegen hem murmureerden omdat hij zondaars ontving en met hen sprak en met hen at. En om die reden had Christus drie gelijkenissen gepredikt. Allereerst de gelijkenis van het verloren schaap, waarin zijn opzoekende zondaarsliefde wordt geopenbaard. Ten tweede predikte Christus hen de overtuigende en verlichtende werking van de Heilige Geest in het vinden van die verloren penning. En in onze gelijkenis predikt Christus de trekkende liefde des Vaders in het zaligen van zondaren en van verloren zonen en dochteren. Maar de fariseeën en schriftgeleerden verstonden niets van hetgeen Christus hun predikte, want ze stelden Abraham als hun vader en Mozes als hun God. En de gelijkenis van dat verloren schaap, die verloren penning en de verloren zoon, zeiden er niets, want ze waren niet verloren. Hè? Ze hadden geen genade nodig. Omdat zij tot de 99 rechtvaardigen behoorden. En die 99 rechtvaardigen, die 99 schapen, die hebben de bekering niet voor nodig. En die achten ze niet nodig. Maar Christus spreekt in deze gelijkenissen opdat, hij spreekt in gelijkenissen opdat ze het niet zouden verstaan. De gelijkenissen, dat is geen vereenvoudiging van de heilsleer. De gelijkenissen des Heren, die heeft de Heren aangewend opdat ze het niet zouden verstaan. Opdat ze zich niet, staat er geschreven, te enige tijd zouden bekeren. En God heeft het geheim van zalig worden alleen zijn kinderen geopenbaard. En die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. En geliefden, zalig worden is een wonder, zalig worden is een geheim. Zalig worden is een gave Gods. En voor Gods volk geldt, uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. En zalig worden is een werk van God de Vader, die zondaren tot zich trekt, krachtens zijn soevereine wil. En zalig worden is een werk van de opzoekende zondaarsliefde van Christus, tot heilwaardige zondaren. En zalig worden is een werk van de toepassende ontferming van de Heilige Geest, door de levendmakende daad aan vijanden van vrije genade. En zalig worden is een werk van God drie-enig. En Gods volk wordt zeker zalig, dat is geen misschientje, dat ligt eeuwig vast in de raad Gods besloten. Gods volk staan in de handpalmen des vaders en des zoons gegraveerd en ze worden verzegeld in de tijd door de Heilige Geest. U kunt de zaligheid zonder werken dus werkeloos ontvangen. Of in het geheel niet. U kunt uit vrije genade behouden worden of u zult door eigen schuld verloren gaan. En we zullen trachten in deze gelijkenis dat onderscheid te zien. Christus die tekent ons hier een zekere vader met twee zonen. Die vader had twee zonen. Een rebelse zoon en een oppassende zoon. En die rebelse zoon wilde de wereld in. Hij wilde van het leven genieten. En hij zei, vader, ik ben het hier thuis meer dan zat. Ik wil wat van de wereld zien. Ik vind het huiselijke leven hier veel te saai. Ik wil wat gaan genieten. Ik ben hier uitgekeken en ik wil wat in de wereld rond gaan kijken. En geliefde, dat is de taal van ons aller hart van nature. En niet alleen de taal, wij voegen de daad bij het woord. Zoals ook die jongste zoon hier doet. De jongste zoon ging niet verloren, hij was verloren. En daarom ging hij de wereld in. We worden niet werelds omdat we de wereld in gaan. Maar we zijn werelds en daarom leven we werelds. Met al onze vrome godsdienst. We worden geen dief als we stelen, maar we zijn dieven en daarom stelen we. Daar ligt onze diepe vallen ten grondslag. We hebben onze schepper in het paradijs vaarwel gezegd en we zijn zonder God en zonder hoop in deze wereld. En die jongste zoon zei tot zijn vader, vader geef mij het deel dat me toekomt. Nou. En daar hebben we het besluit van de jongste zoon, ons eerste punt. En de jongste zoon eiste de erfenis op terwijl de erflater nog in leven was. Dat is ongekend brutaal. Want op de erfenis heb je geen recht zolang de testamentmaker leeft. Laat staan om die op te eisen. Een erfenis ontvang je pas rechtmatig als de dood van de erflater daartussen is getreden. En zolang de erflater leeft, heb je geen enkele zeggenschap op hetgeen je rechtmatig ontvangen zal. Na de dood van de testamentmaker. Er wordt wat gerommeld met erfenissen in onze dagen. Maar mensen, ik moet u zeggen dat het allemaal is vanwege de geldgod. En Salomo zegt in Spreuken 20 vers 21. Als een erfenis in het eerst verhaast wordt, zal haar laatste niet gezegend worden. Nou, kijk het maar na in deze geschiedenis, in deze gelijkenis. De verloren zoon, die ging zijn eigen weg met een vroegtijdige erfenis. Een erfenis die werd uitgekeerd terwijl die vader nog leefde. En er is niets van overgebleven van die erfenis. Waarom? Omdat hij het ontving uit de linkerhand van zijn vader en niet in zijn gunst. Daar blijft niks van over. En als je iets ontvangt, we kunnen ook zeggen onder de toelating Gods, niet in Gods gunst, dan zal het je leven verteren en dan moet je het verteren in ijdelheid van je eigen keuzes. En dat is een leven van ijdelheid en kwelling des geestes. Omdat het niet in Gods gunst ontvangen is, maar genomen. En dat is geestelijk ook zo. Alles wat een mens aanneemt zonder een vrijwillige schenking van Gods wegen, moet hij weer inleveren. Niemand kan iets aannemen, tenzij het uit de hemel hem niet geschonken wordt. En dat leert Gods woord en dat leert vrije genade. Dat leert de bevinding der heiligen. Gestolen goed gedijt niet. En zo is het geestelijk ook. Die verloren zoon stal als het ware de erfenis. Want een erfenis kun je alleen ontvangen. Een erfenis is niet te nemen. Nemen is stelen. U zult zeggen, was die vader niet veel te goed om die erfenis zomaar te geven aan zijn jongste zoon? Was die vader niet veel te slap? Of was hij soms bang voor zijn zoon? En geliefde hoorders, het handelen van deze vader met zijn jongste zoon is een verborgenheid. Hij geeft zijn zoon hetgeen hij na zijn dood rechtmatig ontvangen zou. Nou, wat betekent dat? God de Vader laat het zijn volk totaal verzondigen. Om haar door vrije genade te behouden. God had de zondeval ook kunnen verhinderen. Dat had hij ook kunnen doen. Maar hij heeft het beliefd niet te doen. Want wij waren goed en in zijn beeld geschapen, volmaakt geschapen. We wandelden in vrede voor het aangezicht des Heren. In ware gemeenschap, kennis, gerechtigheid en heiligheid. En wij zijn moedwillig van God afgevallen. Dat God ook tegen kunnen houden. Maar we waren goed geschapen. Dat is een schuldkwestie. Die zondeval is een schuldkwestie. We hebben de duivel gehoor gegeven. En we zijn de wereld ingetrokken om onze eigen zin te doen. En we hebben al het goddelijke goed in het paradijs verkwanseld en het doorgebracht. En daar zijn we dan ook 24 uur per dag mee bezig. Christus tekent ons in deze gelijkenis ons allerbeeld. Van nature. En dat was ook het beeld van die oudste zoon. Maar die oudste zoon die wilde daar pertinent niet van weten. Het was een vrome jongen. En hij overtrad het gebod zijn vaders nooit. Dus God moest wel goede gedachten over hem hebben. Zo dachten de fariseeërs ook. Die stonden op de hoeken van de straten te bidden. Om van mensen gezien te worden. En ze hadden de bekering niet voor nodig. En ook met deze oudste zoon. En goed, God moest wel heel tevreden zijn met hem. Dat hij zo keurig in het gelid liep van Mozes. En zo was het ook met de Farizeeën gesteld. En we kunnen dat ook lezen in de gelijkenis van de tollenaar en de Farizeeër. En de Farizeeër staat voor in de tempel. En hij dankte God dat hij niet was zoals deze tollenaar. Nou, dat is ons alle beeld van natuurlijk. Dat is het beeld van de doorsnee kerkmens hoor. Dat is nog precies hetzelfde. En we leven in de tijd, geliefde, dat de meeste kerkmensen blij zijn met brave zonen en keurig oppassende dochters. Hè? Als je maar keurig oppast, als je maar netjes leeft. En als je 2 of 3 maal op een zondag naar de kerk gaat, hè? Ja, dan is men tevreden. Hè? Dan is alles goed. Maar weet u wat men hiermee kweekt, geliefde? Vrome duivels. En anders niks. Ik ben niet tegen een net leven. Maar als het niet meer is, hè, dan is het allemaal vijandschap. Hè, tegen de schepper van hemel en aarde. En van nature zijn we tevreden met de buitenkant. En ja, daar is ook ons oordeel op gericht. Hè. Een mens ziet maar aan wat voor oog is. Maar God ziet het hart aan. Hè. En als God het hart verandert, hè, dan verandert ook de buitenkant. Wij doen het precies andersom. Wij willen de buitenkant veranderen. En netjes voor de dag komen. Maar als we geen vernieuwd hart hebben, dan rust de toren God op ons. En je hoort wel eens mensen zeggen, nou dat zijn toch van die keurige mensen. Nou geliefde, God bekeert geen keurige mensen. Hij zoekt goddelozen, verloren zonen en dochteren en anders niks. En als de Heer in je leven komt, geliefde, als de Heer in de mensenleven komt, dan laat hij het zo'n mens totaal verzondigen. Hè? Omdat niemand van nature gelooft dat het al verzondigd is in Adam. Geloof er niks van. Moet aan ontdekt worden. Dat is schuld hoor. De Heer kan ons ook onontdekt op onze weg stijven. Dan gaan de leidsels erop. Want we hebben zelfs geen recht om ontdekt te worden. En maar ik geloof toch nog dat er verloren zielen zijn in onze dagen. He, zielen die zich geen raad weten, omdat zij hun verlorenheid moeten inleven en zich er niet van kunnen bevrijden. He, zulke zielen worden de macht. He, de macht van hun zonde en ongeloof gewaard. He, want als het gebod gekomen is, dan worden de zonden levend. He, levend in hun kracht. En dan kom je er pas achter wat zonde is. He, als het gebod gekomen is, zegt Paulus, dan zijn de zonden weder levend geworden, doch ik ben gestorven. Maar als je erin zit, die zielen achter zich geheel verloren en kunnen van geen ontferming horen. Die zijn verloren onder de macht. He, de macht. Tegenwoordig zeggen ze, ja, je moet geloven. He, je moet het aannemen. Maar waar ontdekt de zielen, die worden de macht van de zonde en van het ongeloof gewaar. En die gaan inleven. Dat ze verloren liggen voor God. Anders geloof je er niks van. En daarom heeft God een wet gesteld. Hè? De wet. De bediening der wet. De bediening des doods. Omdat we dood zijn. Maar u zegt, moet ik dan eerst een verloren zoon worden om genade te kunnen ontvangen? Nee, geliefde, we worden geen verloren zonen. Dat zijn we al. Die oudste zoon was ook een verloren zoon, maar hij wilde dat niet zijn. De jongste zoon was ook een verloren zoon, maar hij werd dat niet, omdat hij de wereld introk. Dat was hij al. Hij was een verloren zoon en daarom trok hij de wereld in. Er zat dus in wezen helemaal geen verschil tussen die twee zonen van die vader in deze gelijkenis. Echt niet. Wat zat er nou voor verschil in Esau en Jacob? Ja, u zegt, het was Jacob toch maar om die eerstgeboortezegen te doen. En Esau niet. Hè? Dus u zegt eigenlijk dat het Jacob was die naar God vroeg. Hè? Nou, in de Bijbel staat, er is niemand die naar God vraagt. Ook niet tot één toe. Hè? Jacob ook niet. Niemand. Hè? Jacob gaf zich uit hè? Bij het bed van zijn vader, van zijn blinde vader. Gaf hij zich uit voor Esau en hij misbruikte Gods naam. He, toen zijn blinde vader hem vroeg hoe hij toch zo snel dat wild geschoten had. En weet u wat Jacob toen zei? Omdat de Heere uw God mij heeft dat doen ontmoeten voor mijn aangezicht. He. Weet je wat Jacob was? Dat was een vrome bedrieger, hè? Dat was een huichelaar. En dan handelde die verloren zoon nog eerlijker dan Jacob, want die zei het rechtstreeks tot zijn vader: vader, geef mij mijn deel. Nee, Jacob deed het subtiel. Hij roofde het eerstgeboorterecht door bedrog. En dat was niet in Gods gunst. Jacob was wel een uitverkorene, een uitverkoren kind van God. Dat komt openbaar in Bethel. Maar dat lag niet in Jacob, maar aan de God van Jacob. En dat heeft Jacob in een weg van recht moeten leren en moeten ondervinden. Dus zult u nooit een grond, enige grond leggen in een kind van God, geliefde, want daar kom je bedrogen mee uit. Dan legt alleen de grond der zaligheid is Jezus Christus en die gekruisigd. Ook voor Jacob. Ja, alleen voor Jacob. En Jacob was de jongste zoon, hè? Maar hè, ook een verloren zoon, zo is die openbaar gekomen. En Esau was de oudste zoon, maar was ook een verloren zoon. Dat is geen verschil. God maakt onderscheid. De Heer maakt onderscheid. Hij zegt, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Nou, de godsdienst in onze dagen die zegt, ja maar dat is toch even hard. En dat denkt mijn vlees ook. Want het vlees heeft altijd harde gedachten van God. Maar weet u wat het verschil is tussen Jacob en Esau? En tussen de jongste zoon en de oudste zoon in onze gelijkenis. Tussen hypocrieten en Gods volk. Weet u wat het verschil? Mooi horen. De godsdienst zegt, ik begrijp niet dat God Esau gehaat heeft. Mooi horen, dat zegt ons vlees. Ik begrijp niet dat God Esau gehaat heeft. Maar weet u wat Gods volk met de jongste zoon als hij gered is, met Jacob bij tijden mag uitroepen. Ik begrijp in de eeuwigheid niet dat God Jacob lief gehad heeft. En zo'n monster en zo'n bedrieger. En waarom hebt God op mij gemunt dat er zoveel gaan verloren die gij geen ontferming gunt? Er is geen onderscheid. Want zowel Jacob als de verloren zoon, hè, als ook Gods ware volk, die komen erachter dat ze in zichzelf precies hetzelfde zijn als Esau. Hè? Als de oudste zoon, als Saul, ja, als Judas. Want het Judas vlees geliefde. Maar nu heeft God Jacob uitverkoren en Esau verworpen. Hè? Dat is geen keuze van de mens. Dat is geen keuze naar gedrag. Hè? Dat is geen keuze naar het uiterlijk. Dat is ook geen keuze naar het hart, maar naar Gods hart. Hè? God heeft die de verkiezing gemaakt in die nooit begonnen eeuwigheid. En Jacob en al Gods volk worden behouden uit vrije genade. En Esau en Saul en al degenen die de verschijning van Christus niet hebben lief gehad, die gaan om eigen schuld verloren. Zul je eraan denken? Esau ging door eigen schuld verloren en daarom verachtte hij moedwillig de eerstgeboortezegen. En Judas was een verrader en daarom verraadde hij Christus moedwillig uit grenzeloze haat. En hij ging om eigen schuld verloren. Maar u zegt, hoe staat het dan met die verloochenende Petrus? Wel, Petrus verloochende zijn meester omdat hij niet stond in de kracht van het geloof. Petrus was een kind van God hoor, verzoend en gerechtvaardigd. Maar Christus had tot hem gezegd, toen hij zich in vol ijver tot de Heer Jezus zei, Heere, dat zal u geenszins geschieden. Toen zegt de Heer Jezus tegen Petrus, en in deze nacht zult gij mij driemaal verloochenen. Nee, maar hij zegt er ook nog wat achteraan. En dan zegt de Heer Jezus tot Petrus, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. Petrus is dus nooit het geloof een seconde kwijt geweest, hè? Ja, voor Gods volk geldt, die meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Maar ze raken niet hun geloof kwijt, daar staat Christus borg voor. En ik heb wel eens gezegd, als de Heer mij niet vasthoudt, dan val ik in alle kuilen die er zijn. Christus zegt niet voor niets, waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Dat geldt voor het leven der genade, dat ziet op de beoefening des geloofs. Maar zelfs Gods volk wilde nog wel eens wat bijstelen. Als u zegt dat het Jacob om de eerstgeboortezegen te doen was, dan zegt de mond der waarheid dat Jacob met die leugen ver van zijn plaats was en niet van vrije genade wilde leven. En het zwaarste in het leven des geloofs, weet je wat dat is? Dat is niks doen. En God laten werken. Dat is voor een mens die met de wet hoereert, een onmogelijke opgave. En soms ook naar ontvangen genade. Hè. Genade moet ons alle zelfvertrouwen uit handen slaan. Hè. Want de mens steunt zomaar niet op God. Hè. Ook Gods volk niet. En als zij de godsdienst, vooral als ze de godsdienst plichtmatig verricht. Maar u zegt, ja, maar je moet toch geloven, je moet toch bidden, je moet toch pleiten. Ja, en de godsdienst, en zeker in onze dagen, die weet maar van één ding. Hè, je moet dit en je moet dat, en dit mag niet en dat mag niet, en het moet zus en het moet zo. En de vestgevorderden onder hen, die zeggen het nog een beetje vromer, die zeggen, hè, je mag toch pleiten? Nou, dan vul maar in op het verbond, en op je doop, en op de middelen, op Christus en zijn verdiensten, en ga zo maar door. Maar mensen, dat is een benauwde godsdienst. Jacob bad niet om de zegen, nee, hij stal het. De jongste zoon stal de erfenis. En ik weet het wel hoor, we willen allemaal van nature, zoals die oudste zoon met de verbondsweldaden, de hemel verdienen. Want die oudste zoon, dat was ook een verbondskind. Die vader zegt tegen hem, kind, was een verbondskind. Esau was ook een verbondskind. Zelfs Judas was een verbondskind. En die rijke man in de gelijkenis van de arme Lazarus was ook een verbondskind. Hè. Mozes zei dat een kind, gij hebt het goed in uw leven ontvangen. En Lazarus moest honger lijden en ellende. En nou mag Lazarus de eeuwige vreugde delen die gij in uw eigen waan in de wereld ontvangen hebt. En geliefden, van nature zijn we vijanden van Christus, of we nou kerkelijk vroom zijn of wereldsgoddeloos, dat maakt geen verschil. We zijn geen godzoekers, geen armen van geest, geen verloren zondaars, geen verloren zonen, allemaal rijke mensen, net als die rijke man, allemaal nette mensen, allemaal vrome mensen. En geliefden, nou moet je de Heer eens smeken of dat hij je blinde zielsogen wil openen. En dan ga je zien dat je blind bent. Dan ga je zien dat je dood in zonden en misdaden bent. En dan ga je zien dat je verloren bent. En dan ga je inleven dat je bent die je al was. Namelijk een reddeloos verloren zondaar die zichzelf niet meer redden kan. Hè? En die zichzelf ook niet meer redden wil. Maar kijk, dan wordt wel de nood geboren. Hè? De mens moet in de nood gebracht worden. Die blinden uit Matthäus 9, die riepen het uit. Gij zonen Davids, ontfermt u mijner. Die konden dat roepen niet meer nalaten. Omdat ze ervan overtuigd waren dat ze blind waren. De feiten waren zo. En als wij nog kunnen nalaten om de Heer achterna te schreeuwen. Dan willen wij niet weten dat we verloren zijn. En dan zijn we te best om slecht te zijn. Maar Christus zoekt de slechtste. Ik was op het treinstation om wat lectuur uit te delen. En op een gegeven moment liep er een man langs me heen. En ik zei tegen hem, ik bood hem zo'n folder aan. Ik zeg, meneer, dit is wat voor u. En hij bekeek het foldertje, hij begon wat te lezen. Maar toen gaf hij terug. Hij zegt, nee hoor, daar ben ik te slecht voor, zegt hij. Ik zei hem, dan is het juist voor u, want het is voor de slechtste. En toen gaf hij een antwoord dat de mens 100% tekend in zijn gevallen staat. Hij zegt, maar zo slecht ben ik niet. Kijk, hij was wel slecht, maar niet de slechtste. Die man, ja, die was nog eerlijk om dat uit te spreken. Want in de kerk kom je mensen tegen die dat wel beamen. Dat het evangelie voor de slechtste is. Maar om hetzelfde te zijn, dat is te erg. Dat gaat in te ver. En zo diep hoeft het nou ook weer niet, zeggen ze dan. Ze zeggen eigenlijk, ik wil wel bekeerd worden, maar met behoud van mezelf. Ik wil wel een zondaar zijn, maar niet de slechtste. Ik wil wel behouden worden om in de hemel te komen, maar ik wil niet meer van een zonde tekenen. Hè? Dat ik door eigen schuld verdiend heb. Nee, dat gaat te diep. Een mens wil wel bekeerd worden, en daarom gaan er nog heel veel mensen naar de kerk. En die mensen denken dat ze met de kerk gaan, ja, dat ze dan zo bekeerd worden. Hè? Dat het soort, ja. Maar kijk, die mensen weten wel dat anderen verloren gaan. Hè? Maar ze willen er niet erkennen, ze willen niet weten dat ze zelf verloren zijn. Hè? Christus is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren gaat. Nee, dat staat er niet. Hoor niet? Dat staat er niet hoor. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Kunt u nu verstaan dat ik van al die opgeklopte godsdienst Daar mag ik niks van hebben. Want het is uit God, door God en tot God. En weet je wanneer je ook leeft van godsdienst, geliefde? Dat mag ik toch eens zeggen. Als je het in je zogenaamde gemis hebt. Er zijn veel mensen die zeggen, ja, ik mis het zo. Die leven in het gemis. Maar die kunnen het daar goed in uithouden. Hè? Of dat je in je bekommering uit kan houden. Dan heb je wat, ja. Een mens, ook een natuurlijk mens. Een godsdienstig mens die bidt wat af in zijn leven. Maar hij kan het daar toch in uithouden. Dat zijn houdbare noden. En houdbare noden zijn gevaarlijke noden. Geloof je die? De jongste zoon wilde in het bezit komen van die erfenis, net als Jacob. En die konden in dat gemis niet leven. Ze kwamen onrechtmatig in dat bezit, hè, van het nieuwe deel. Hè, om het in de wereld er doorheen te jagen, in ijdelheid en vermaak. En daarom houdt God die erfenis voor zijn volk in de hemel bewaard. Hè. Zij mag hier leven van de rente van het kapitaal. Anders zouden we het genadebrood verkwanselen in de wereld. Hè, van eigenwillige godsdienst en goddeloosheid. En maar dan is het wel nood geworden in ons leven. Hè, om te mogen leven, hè, van de rente van dat kapitaal dat God in de hemel bewaart. En dan kunnen we niet meer. Elk mens heeft een ingeboren godskennis, een ingeschapen godskennis. Hè. En een mens, tenminste als je hart nog niet verhard is, dan heb je een sprekend geweten, een sprekende conscientie. En je geweten, die waarschuwt je dan, hè, voor de zonde. Maar ook dat sprekende geweten is verzondigd door de zondeval en zegt ons niet helder, hè, hoe we ons bevinden. Hè. Ook ons geweten moet wederom geboren worden. Als de Heer je wederom geboren doet worden, dan krijg je ook een wedergeboren geweten. Hè. Dan kun je niet meer met de zonde leven. Dan kun je niet meer met de wereld mee. Dan kun je niet meer leven in je vroomheid zoals die rijke jongeling. Hè, maar dan moet je niet van iets leven. Kijk, daar heb je het nou. Gods volk leeft niet van iets, die leeft van een persoon. Ik leef door niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En in dat leven der genade, geliefde, dan moeten we kort gehouden worden. De Heer houdt zijn volk kort aan het genadetouw, om het zomaar eens te zeggen. Want anders zou ze ook het genadebrood verkwanselen. Ja, u zult zeggen, dat doet Gods volk toch niet? Ja, als de Heer verhinderd had dat de Filistijnen de ogen hadden uitgestoken bij Simson, dan had hij nu nog bij de lullen gezeten. Geloof je het niet? Want dan weet je niet wat vlees is, hoor. En dan kan de godsdienst niet verdragen. Die wil geloven dat alleen. Die wil niet geloven dat God alleen goddeloze met zichzelf verzoent. Maar de Heere, wat is nou de boodschap in Gods woord? Wat is nou de kernboodschap? Nou, geliefde, God wil genade verheerlijken. En weet u wel, als Christus verkondigd wordt, dat er dan in ons hart vijandschap ontsteekt. Weet je hoe dat komt? Omdat wij net zoals die oudste zoon door werken willen zalig worden. Als een goed oppassend mens. En helaas, Gods volk is ook wel eens in die gestalte van die oudste zoon. Maar dan werpt de Heere zijn volk weer in de bagger van eigen gekozen wegen. Omdat ze het met de psalmdichter zouden uitroepen en dat ze weer naar God gaan roepen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Hij zoekt knecht. Schoon hij uw wetten schond. Want hij volhard naar uw geboden te horen. Die gelijkenis van die Gods volk groeit nooit boven de gelijkenis van dat verloren schaap. En van die verloren penning. En van die verloren zoon uit. Daar komen ze nooit bovenuit. Ze moeten steeds weer. Zijn ze van zijn genade afhankelijk. Altijd maar weer. U zegt, maar dat is toch een leven van strijd. Hè? Want wat had die jongste zoon nou aan zijn zaligheid gedaan? Hij had zich alleen maar dieper in zijn vuil gewenteld dan hij al lag. Hè? Hij had alleen maar tegengewerkt. En dan zou je zeggen, ja, maar dat leven is toch een strijd. Hè? Wel, als u de goede strijd bedoelt, ja, de strijd is geloofs, maar dat is een wettige strijd. Dat is geen wettische strijd. In de ontdekking kan de mens, wordt ook wat afgestreden. Maar dat is alleen maar wettisch om God uit handen te blijven. Maar de geloofstrijd, dat is een wettige strijd, hè? Anders had Paulus die strijd moeten verliezen. Maar aan het einde van zijn leven zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden. Hij had die strijd niet goed gestreden, want dat had de Heer Jezus voor hem gedaan. Maar hij had wel de goede strijd gestreden. En daar mocht Paulus en al Gods volk de goede strijd strijden. Om die reden, niet uit verdiensten, maar uit genade. Wat is dat eigenlijk, de goede strijd strijden? Dat is het altijd verliezen in het leven der genade. Want in hem zijn wij meer dan overwinners. De geestelijke winst ligt in het verlies. En dat gaat tegen ons verstand in. En daarom vechten mensen tegen. Maar die Vader in onze gelijkenis liet het zijn zoon verliezen. Door hem met liefde terug te trekken en terug te winnen. En waarom liet die Vader, waardoor liet die Vader het hem verliezen? Door te schelden, door hem de erfenis te weigeren, door hem aan te geven bij de politie. Nee, geliefden, hij liet het zijn zoon verliezen door hem op zijn vaderhart te laten trappen. Opdat hij hem genade zou kunnen bewijzen. Ja. En als u niet weet wat het is om gezondigd te hebben tegen de liefde, dan weet u ook niet wat het is om als een verdoemelijke zondaar om genade te smeken aan de voeten, aan de troon van Gods genade. En dan staat er verder, en niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land. Hij is niet meer zomaar naar de buren gegaan, nee, hij ging naar een vergelegen land. En heeft daar al zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. Dat was het besluit van de jongste zoon. En wij alle zijn met onze diepe val in adem van God weggereisd naar een vergelegen land. Om nooit meer tot God weder te keren. Dat was ons besluit en dat moedwillig. En we zeggen van nature allemaal met de jongste zoon, wijk van mij, vader, want aan de kennis uwer wegen, daar hebben we geen lust aan. En de jongste zoon kwam daar openlijk vooruit. Hij was brutaal in de zonde, brutaal tegen zijn vader. Maar de oudste zoon was geraffineerd. En die zat elke zondag voor in de kerk en hij luisterde met aandacht. En zo zelfs dat zijn gemoed wel eens vol schoot van bewogenheid over de prediking. Vanwege de prediking. En zijn vader zal vast wel eens gedacht hebben. Nou, er leeft misschien wel wat in die oudste jongen. Maar met zijn jongste zoon was hij dag en nacht in de worsteling voor Gods genade troon. Of de Heere hem wilde gedenken en hem weder zou willen brengen in zijn vaders huis. En die jongen vermaakte zich opperbest in de wereld en had van de zonde geen last. En in de vreze des Heeren geen lust. Hij had ook geen gebrek aan vrienden, want vrienden heb je genoeg als je wat uit te delen hebt. En dat is geestelijk ook zo. Zolang je nog wat uit te delen hebt en je hebt wat genade op voorraad, dan heb je het huis vol. Maar je moet maar eens met Job op de ashoop van je geestelijke bestaan zitten. En dan weten die vrienden van Job precies een oorzaak aan te wijzen. Maar ze gedroegen zich niet als vrienden, maar als kwelgeesten. Als je niks meer hebt om uit te delen en als je met Heman niks dan de dood kan braken, of met Lazarus besmettelijk onrein bent, en zo openbaar komt. En dan loopt het huis vanzelf leeg. En dan zijn al je vrienden en bekenden op een goede dag verdwenen. En zo ging het ook met die verloren zoon. Want er staat, en als hij dan alles verteerd had, dan werd er een grote hongersnood in dat land. En hij begon gebrek te lijden. Dus liefde voor God. Als hij begint gebrek te lijden. En zijn er onder ons nog geliefden die gebrek lijden en vergaan van honger? Als een verloren zoon of dochter. Die verloren zoon, die had de erfenis doorgebracht met feesten, met vrienden, in ijdelheid en zorgeloosheid van het leven. Want hij leefde overdadiglijk. Die jongen die keek niet op een cent, hij gooide het geld er doorheen. Maar nu begon die gebrek te lijden. Er kwam een hongersnood in het land. Hij had al zijn geld had hij er doorheen gejaagd. En dan komt er een hongersnood in het land. Dat is liefde van God als u gebrek begint te lijden. Dan roept God u daarmee tot bekering. En weet u geliefde, een mens krijgt 1 of 2 waarschuwingen in zijn leven. Daar moet je goed over nadenken. Er gaat geen mens ongewaarschuwd verloren. Een mens krijgt altijd waarschuwing in zijn leven. En daar verzetten mensen zich tegen. Hè? Je hebt tegenwoordig allemaal van die gewillige mensen. Hè? Maar wij moeten van God niets hebben van nature. Hè? Maar als de Heer een mens in de klem neemt, hè, dan begint die mens gebrek te lijden. Hè? En ieder mens heeft een verschrikkelijke hekel aan om een gebrekkig mens te zijn. Hè? Daarom zijn er zoveel abortus in de wereld. En zoveel euthanasiepraktijken. He, want het gebrekkige en het gehandicapte leven, dat moet uitgebannen worden uit onze moderne samenleving. Een gebrekkig mens past niet meer in de tegenwoordige maatschappij. He, men streeft naar een volwaardig, verstandelijk en lichamelijk mens. En dat was ook de ideologie van Hitler. Hij wilde volmaakte mensen. Ja. Maar ik las eens een hemeltergend verhaal van een aborteur die het ongeboren leven zonder blikken en blozen, zonder verblikken en blozen in de moederschoot, ook in de 9e maand vermoordde. En al was het, ja, al was het maar in de 1e maand, het is en blijft moord. De mens is een duivel gelijk, nog erger dan de beesten. Die hebben nog trouw, beesten hebben nog trouw voor elkaar. Maar de mens is een duivel gelijk. He? Schepselen vermoorden in de moederschoot. Maar weet u geliefde, God zal ze verdoemen als zij zich niet bekeren. Maar ook in onze reformatorische gezindte. Ja, ja, we zijn erop tegen. Ja. Maar als je er nou werkelijk op tegen was. Ja, dan zou je ervan gaan getuigen. Dan zou je er tegen getuigen. Kon je mond niet meer houden. Maar ook die zonden worden getolereerd door onze regering en zelfs goedgekeurd. Maar wat zal het zijn om straks voor God te staan als een verantwoordelijke ambtenaar of minister voor een vlekkeloos heiligheid van Gods rechterstoel. Wanneer hij wraak zal nemen op al dat vergoten bloed. Voor die vreselijke zonde van abortus en noem maar op, daar is vergeving voor. Wordt juist, ja. In Christus. Hè? En dat we dan onze leidslieden zouden opdragen aan de troon der genade. Hè, biddende voor onze overheden. Die zich hè, als de jongste zoon openlijk gedragen. En hun eigen beleid uitstippelen. Prins Maurits. Hè, toen hij oorlog moest voeren. Die boog zijn knieën voor God. En dat zijn we kwijt in onze dagen. Zelfs het ambtelijke gebed, hè, dat moet uit de raadzalen en de regeringskamers verwijderd worden. Maar God beschikt alleen over leven en dood. Hè. Een regering die abortus en euthanasie goedkeurt, hè, die worden rechtstreeks door de duivel gedicteerd. En ik hoorde eens van een verpleegster hè, die onmogelijk mee kon werken aan euthanasie in het ziekenhuis waar zij werkte. En op een dag moest zij voor de directeur verschijnen van het ziekenhuis. En die directeur die zei dat zij verplicht was om mee te werken om bijvoorbeeld ongeneeslijke zieke mensen door een spuitje aan hun einde te helpen. Maar die verpleegster, dat was een christelijke verpleegster, die weigerde dat beslist en uiteindelijk ja, sprong die ziekenhuisdirecteur op van kwaadheid en hij riep woedend uit in de ogen van die weerbarstige verpleegster. Ik beslis hier over leven en dood. En toen zei die verpleegster, nee meneer, dat doet God alleen. En terstond viel die directeur dood neer. God had gesproken door het eenvoudige getuigenis van die christelijke verpleegster. Nou, als je zomaar mag staan op de plaats waar God je gesteld hebt. En dan zal God wonderen doen op wonderen horen. En zijn er nog onder ons? Op welke plaats God u ook gesteld heeft. Het is misschien een onmogelijke plaats. Maar geef u nooit over aan de grilligheid van een dwaas die zelf wil beslissen over leven en dood. De Heere zal u bijstaan als u mag vasthouden aan zijn woord en getuigenis. En dat is ook zo in de politiek. Een echt christen zal geen politiek kunnen voeren ten koste van Gods woord. Hij zal er altijd tegen stemmen, hè, zolang hem die plaats gegeven wordt. En tegen getuigen. Ja. Tegenwoordig kunnen ze kiezen tussen twee kwaden. Hè. Ook de christelijke politiek kunnen kiezen tussen twee kwaden. 20.000 abortussen is niet zo erg als 30.000 abortussen. Maar het is van de duivel, hoor. Een echt kind van God, die zal niet alleen tegen de zonde waarschuwen, maar hij zal ook van de genade in Christus voor de grootste der zondaren getuigen. En dan staat er van die verloren zoon, en hij begon gebrek te lijden. Als de Heer u genadiglijk laat vastlopen, begint u gebrek te lijden. De Heilige Geest zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dan drijft hij u uit de wereld. Dat is het eerste wat er gebeurt in de weg der ontdekking. Want er staat, en hij ging heen en hij voegde zich bij een van de burgers van dat land. Hij kon in die wereld niet meer leven. De voorzienigheid had die wegen toegesloten. Hij had alles erdoor gebracht en hij begon gebrek te lijden. Want er kwam een grote hongersnood. Ook in de weg der ontdekking. Dan wendt de Heer zijn voorzienigheid aan, dat je wegen vastlopen. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van het land, en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. Nou. In onze dagen zijn er meer bekeerd en onbekeerd. En het gros belijders gaat aan het avondmaal. Maar als God u bekeert, dan gaat dat in een weg van totale ondergang van uzelf. Dan zakt u door uw vermeende bekering. En dan zakt u door uw geloof. En dan zakt u door al uw godsdienst. En dan zakt u door uw ganse bestaan. Omdat u dan ontdekt wordt dat u voor God geen bestaan meer heeft. En er is heel veel godsdienstig rumoer in onze dagen. En dat is in alle kringen zo. En men betwist Gods ware volk in de bevinding dat het zo diep en zo zwaar niet meer hoeft te beleefd te worden. Maar als je het aan Gods volk zou vragen. Nou, dan weet je wat Gods volk zegt. Nou, voor mij hoeft het ook zo diep niet, hoor. Maar het gaat zo. Daar hangt Gods volk geen gewicht aan. En die verloren zoon die zou zeggen, nou voor mij hoeft het echt zo niet. Nee, maar het ging zo. En dat is geen mensenwerk. En dat gewicht leggen wij er niet in. En dat gewicht legt God erin. Want als wij dat gewicht er zouden inleggen, dan zou er niet één mens bekeerd worden. Dat is een werk van God de Vader die verkiest. En doet nader van God de Zoon. Die de zonde reinigt door zijn bloed en verlost van de hemelhoge schuld, en dat is ook een werk van God de Heilige Geest, die het verlorene vernieuwt door wederbarende genade, en de ziel zalft met heilige zalfolie des geestes. En God de Vader, als God de Vader een zonde gaat trekken, dan laat hij je eigen gekozen paadje volledig teruglopen. Dat moet je nou eens onthouden. Je moet altijd de weg teruglopen die je gegaan hebt. Want de breuk wordt hersteld daar waar die geslagen is. En dan gaat de Heer je tuchtigen met een stokje uit eigen woud. En als je veel in de popmuziek bent opgegaan, jonge mensen, dan zal God die muziek als een doorn in je vlees teruggeven. Om te weten wat je schepper hebt aangedaan. Dat is liefde voor God, om je terug te trekken naar Hem. En de Vader in die gelijkenis trekt door het gebed tot God. En God trekt op het gebed van die vader aan die jongen. Die jongen had zich vermaakt met de zwijnen van de wereld en nu moet hij de zwijnen weiden op het veld. Hij kreeg een stok uit eigen woud om daarmee getuchtigd te worden. En ik denk dat die jongen jaloers geworden is op die zwijnen, want toen hij in zijn verlorenheid openbaar kwam, toen heeft hij wel eens naar die zwijnen gekeken. Die hoefde niet voor God te verschijnen, maar hij wel, hij moest sterven en hij kon niet sterven. Ik heb de koeien op het land destijds wel gelukkig geprezen. En dan mijn eigen verloren ziel. Met de verzuchting was ik maar een koe. Want die koeien hebben niet gezondigd. Die beesten hebben geen ziel te verliezen. De beesten hoeven niet voor God te verschijnen. Maar dat moet een mens wel. En mensen hebben een onsterfelijke ziel. En om met een openstaande schuld voor God te moeten verschijnen, oh mensen, dat werd verloren. En dat rechtvaardig. En daar moet het heen. Want de jongen moest nog verloren gaan om erachter te komen dat hij verloren was. En moet plaats gemaakt worden voor het werk Gods in Christus. En dat doet de Heilige Geest. Gaat die overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En er komt de wet bij. Dan worden de zonden levend. Dan word je de macht van de zonde en de macht van het ongeloof gewaar. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. En weet u wat u gaat wensen als u in deze wegen van ontdekking gebracht wordt, geliefde? Dan als men u zou vragen wat u dan nog zou wensen, dan zou u zeggen, alles is beter dan dit. En dan zou een mens weer terugkeren als een hond naar zijn uitbraaksel. Maar als God doorgaat, dan is dat enkel genade. Een mens wil wel bekeerd worden, maar niet zoals God het doet. En als God het doet, dan gaat hij door. Hè? Ondanks die mens, ondanks die wederstrevige mens. Hè? Anders had die jongen en al Gods volk met hem zich nog vergrepen aan het draf der zwijnen. Hè? Maar niemand gaf hem die. Waarom? Ja, anders had die jongen uit Gods handen gebleven. Hè? En dan had die jongen nooit teruggekeerd naar die vader. Hè? Hè, toen Jozef in de gevangenis zat, toen had hij die dromen verklaard. En toen had hij tegen die schenker, hè, die mocht er, op die uitleg van Jozef, mocht hij een goede uitslag horen. En dat is ook uitgekomen, die schenker mocht weer terug naar de farao. En toen zegt Jozef tegen die schenker, gedenk me, hè, als u bij de farao zult gekomen zijn, en zult u mij gedenken, hè, voor de farao. Maar die schenker die vergat het allemaal, hè, die vergat Jozef, zijn weldoener. Hè. Maar dat moest nu net geschieden. Waarom? Nou, anders had Jozef misschien wel als een, dan had hij de koninklijke paleis had hij bij de farao en dan had hij schoonmaker geworden. Hè? Maar Jozef moest die dode cel nog in. Die schenker die moest hem vergeten. Want God had wat anders voor hem bereid. Hè? Hij moest door de vernedering tot de verhoging komen. Ja. Dus hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. Ja, om God uit de handen te blijven. Dat is nu een mens. Tegenwoordig zijn er veel mensen van de kroeg naar de kerk bekeerd. En dan worden zij door de meeste leraars die vreemd zijn aan vrije genade ingezegend. En uitgenodigd om deel te nemen aan het heilig avondmaal. Ja. Of om het ambt van ouderling of diaken te bekleden. Dat is ook in onze dagen een job geworden. En geen roeping meer, maar een job. Maar de zulke hebben de genadeslag nooit gehad. Het worden onvruchtbare ambtsdragers in de kerk. Het zij door hun zwijgen. En daardoor dat ze de zonde niet bestraffen. En het zij door hun handelen. Maar wat ze ook doen, hun religie blijft krachteloos. En of ze vallen zelfs in het oordeel des duivels. Omdat zij het ambt aanvaard hebben onder de toelating en niet in Gods gunst. Dus dat is ook in de ambtelijke weg zo. En hoe zullen de blinden leiden in de gemeente Gods? Ja, het zijn mensen die zich wel soms uitgeven arm van geest te zijn. Maar ze zijn het nooit geweest, want ze kunnen zonder Christus leven. Dus daar gaat de Heer plaats maken in de weg der ontdekking. En dat zien we ook bij die verloren zoon. Dat die de draf der zwijnen, het wordt hem onthouden. Opdat die jongen tot zichzelf zou komen. Hè? Maar van de kroeg naar de kerk bekeerd, maar die verloren zoon was van de kroeg tot de zwijnen bekeerd. Hè? En daar, om daar zichzelf minder als een zwijn voor God te leren kennen. Hè? Ik geef niks voor die godsdienst als het niet meer is dan wat plichten, regels en wetjes, want dan besef je niet dat je met heel je vormendienst nog een vijand bent van vrije genade. Hè? Maar als de Heer een mens bekeert, dan wordt die mens apart gezet, hè? Net als die jongeling. Net als die verloren zoon. Afgezonderd onder de doden. Dan zou je je buik nog wel willen vullen met de drek van deze wereld. Maar het gaat niet meer. En die verloren zoon die geen penning meer overgehouden had van de erfenis, wilde ten laatste zijn buik vullen met de draf van de varkens. Maar niemand gaf hem die. Dan gaat de Heer je afzonderen en daarbij trekt je in het gericht met hem. Ja, toen is die verloren zoon erachter gekomen dat hij verloren was. Toen mocht hij van God worden die je was. Een verloren zoon. Ja, en op dit punt blijft de godsdienst steken. Dan moet je eens goed op letten. Ook je eigen hart moet je daarop onderzoeken. De zulke blijven steken voor het recht. Die godsdienstige mens wil wel verlost worden, maar niet door recht. Maar voor het recht, net als Barabbas. Die mensen willen wel losgelaten worden. Die hebben ook wel eens in de gevangenis gezeten. Oh ja. Maar die willen verlost worden voor het recht. En dat zijn mensen, ja, die zelf de deur open doen. Ze geloven op eigen initiatief. Maar weet u wat de beleving is van al Gods ware volk? En dat vinden wij zo kostelijk verwoord in een oud gedicht. En ik heb het wat keren aangehaald. Maar dat gedicht dat veroudert nou nooit. Ik zal het u voorlezen. Als onder het heilig recht de zielen niet meer vecht, maar billigt zonder loon wat haar op overkomt, rechtvaardigend haar God, want eeuwig zij haar lot. Als in haar laatste deugde, als in haar laatste vreugde het eren van Gods deugde, de deugd van het recht het wint, al eist zij dood het kind. O stonde van het gericht, o dodelijks tijdsgewricht. Dan wordt verloren gaan, door God niet toegestaan. Hier wordt de zoon gekust, eer ze op de weg vergaat. Hier wordt zij wel bewust, verzekerd van haar staat. Hier drinkt zij het bloed des lams, terwijl ik haar in het leven laat. En hier wordt de toren geblust, door het offer, terwijl ik haar in het leven laat. Hier wordt de toren geblust en is het vreemde God, door het offer van zijn zoon, o allerzaligst lot. Daar schrikt de mens voor terug. En als God het niet verhoedt, dan vergrijp je eigen aan de draf van de wereld. En dan keer je terug naar de wereld. Gelijk Petrus getuigt, de hond is wedergekeerd tot het eigen uitbraaksel en de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk. Dat kan ook op een nette manier. Maar God trekt zijn volk erdoor. Want er staat, en tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij, hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger. En wat betekent dat nu? Gaat het hier van die jongen uit? Nee, het is en blijft volkomen het werk van God. Want de Heilige Geest liet die jongen tot zichzelf komen. Een mens kan zichzelf alleen maar verder van God afzondigen. Maar de Heilige Geest, die de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, laat een ziel tot zichzelf komen. Toen dat waar werd, toen ging alles breken in het hart van die verloren zoon. En dat is een wonder. Want nu trekt de Heere verloren zonen en dochteren met koorden van liefde. Hij laat het ze uitroepen. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. En ik kwam tot de belijdenis. Dan zou ik toch maar weer mijn vader mogen zien. Dan zou ik toch maar weer met mijn vader mogen spreken. Al was ik maar een huurling van hem. God maakt geen slaven, zelfs niet in de weg der ontdekking. Maar in de ware ontdekking, dan vindt u niet alleen benauwdheid. De ware ontdekking, en daar staat geschreven, en ik vond benauwdheid en droefenis. En dat wordt veroorzaakt door de trekkende liefde. Want de Heere zegt, ik zal ze voeren met smeking en geween. Met name ook gelijk de andere kant noemen. Want dacht u dat de jongen met zijn schuldbelijdenis bekeerd was geworden? Dat is ook weer een nieuwe godsdienst in onze dagen. Die mensen gaan de bekommering drijven. Die willen de grond der zaligheid leggen in het stuk der ontdekking. En dan bekommerd over de zonde. Of in de hartelijke keuze van Rut en de overtuiging van de verloren zoon. Maar geliefde, ik moet u zeggen, dat is een uitvinding van de duivel. Want de duivel tracht alles in het werk te stellen om verloren zonen en dochteren uit de handen van vader te houden. Hij zal er alles aan doen om die zogenaamde Ruts te kweken die nooit in de armen van die meerdere Boas vallen. Ik kreeg eens een brief van een man, die had me al meer geschreven. En die man die wilde steeds de grond der zaligheid leggen in de keuze van Rut. En dat soort mensen die passen dan de keuze van Rut, waar zij een totaal onbijbelse gedachte over hebben, die passen zich dan op zichzelf toe, om er ook bij te horen. Die man die probeerde alle oudvaders aan zijn kant te redeneren, maar ik moest denken, ja man, je hebt net zoveel genadekennis als de poot van mijn stoel. En weet u wat deze mensen, Rut, ja, die gaan ze misbruiken. Omdat zij van de genade van Rut niks moeten hebben. Want Rut was al gerechtvaardigd. Maar een onbekeerd mens die niet gerechtvaardigd is, die wil ook niets weten dat Rut al gerechtvaardigd was op de grens tussen Israël en Moab. Want anders kunnen zij heel die allegorische uitleg van het boek Rut, die kunnen ze dan wel in de kliko doen. Het klinkt natuurlijk heel gunnend om Rut erbij te zeggen, vanuit, en moet u goed luisteren, vanuit de gedachte waar men redeneert op een allegorische wijze, waar men beweert dat Rut op de grens van Moab en Israël nog niet gerechtvaardigd was. Nou, heel die allegorische godsdienst, werp het verre van je. En die mensen die proberen om een onbekeerd mens zich een ingebeelde Rut voor te stellen. Een Rut met een openstaande schuld. Maar dat is niet de Rut uit de Bijbel. En zulke openbaren zichzelf als de oudste zoon. Die met zo min mogelijk goddeloosheid en met zoveel mogelijk vroomheid op de hemel aan willen. Die oudste zonen hebben altijd maar twee dingen. Die hebben altijd twee dingen, goed en kwaad. Die mensen willen met een conscientiebenauwdheid bekeerd door het leven gaan. Maar echte verloren zonen hebben maar één ding. Alleen maar schuld. Alleen maar goddeloosheid. Omdat zij één klomp zonde zijn. En ik zeg wel eens, je hoeft de huichelaar niet tegen te komen. De huichelaar openbaart zichzelf. Zijn spraak maakt hem openbaar. En weet u wie dat inleven, geliefde? De ware zonen, de ware verloren zonen. De ware Ruts en de ware Jacobs. Want die leveren zich uit als een huichelaar. Op genade of ongenade. Oh ja, nog even over die man met zijn brieven. Ik denk dat die verloren zoon tegen hem gezegd zou hebben. Man, u bedriegt zich voor de eeuwigheid. Met al uw godsdienst. Die willen een godsdienst zonder Christus. Die willen erbij horen. Zonder de kennis van Christus. En dat zeggen de ware verloren zonen. Die laten zich niets aanpraten door de godsdienst. Die zeggen, ik verga van honger. En ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. De zulke smeken onophoudelijk. Gij zonen Davids, ontfermt u mijner. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En die zielen die zijn niet zalig te spreken hoor, door geen mens. En dan zeggen mensen, je moet het aannemen. Of nou, met zo'n ontdekking, dan ben je toch wel aardig op weg. Nee, geliefden. Want hij ging opstaande en ging naar zijn vader. Daar gaat hij het hoofd gebogen. Met de smeekbeden is een hart. O God, wees mij de zonder genadig. Want weet u wat de ware ontdekking doet? Die maakt van een rechtopstaande zondaar een bukkende ellendeling. Zulke zielen krijgen een bukkend leven. Dat willen ze wel verbergen aan de buitenkant. Daar willen ze niet van weten voor een ander mens. Maar die krijgen van binnen een bukkend leven. De hel van binnen en het oordeel in de ziel. En hoe dichter zij naderen, aan de troon der genade, hoe groter hun verlorenheid wordt. Maar de liefde trekt en de wet drijft. Hoort u? De liefde trekt en de wet drijft. De wet drijft u niet naar de troon der genade. Dat doet de trekkende liefde des vaders. De Heer zegt, ik zal ze voeren met smeking en geween. En Christus zegt, niemand kan tot mij komen, tenzij de vader die mij gezonden heeft hen trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Maar ik moet er wel wat bij zeggen, want velen doen het zelf eens, leggen de bekering al in de trekking. De trekkende liefde is iets anders dan de liefde die in het hart wordt uitgestort als de zonden vergeven worden. Ingestorte liefde is, daar moeten we een onderscheid aan maken. Een onderscheid met de trekkende liefde. Trekkende liefde, dat is nog geen ingestorte liefde. En er zijn mensen die met de gemene werkingen des geestes, zoals die dwaze maagden, die hebben gemeend iets van die trekkende liefde gewaar te worden. Maar ze zijn toch nooit in Christus opgelost. We mogen nooit enige grond leggen in de trekking. En dan krijg je van die gemoedelijke godsdienst, die van Christus niks wil weten. Want met de trekking ben je niet gered. We moeten opgewekt worden uit onze doodslaap, uit onze doodstaat. En dat geschiet in de uiterste dagen, in het uur der minne. Als alle wegen zijn opgehouden, dan zegt Christus. En zoals we reeds zeiden, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. En dan staat er geschreven, geliefde, we moeten er maar snel doorheen. En als hij nog verre van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. Dus voordat die zoon zijn vader zag, zag zijn vader zijn zoon. God heeft zijn volk lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom trekt hij haar met eeuwige goede tierenheid en liefdekoorden. Met loutere goedheid en liefdekoorden. En dat in het uur der minne, en dat is niet na te praten, maar in dat uur der minne, dan gebeurt er wat. En wat gebeurt er dan? Dan is er een volk op aarde en dat loopt op de hel aan. Want dat heeft de deur naar vader dichtgegooid. En die deur kan zichzelf nooit meer openen. Maar er is een onwederstandelijke trekking. En de Satan is aan haar rechterhand en die van alles in haar oren schreeuwt. Het is niet voor jou. God zal je niet willen ontvangen. Hij zal je wegvagen. Hoe durf je zo aan God te vertonen? Keer terug, keer terug. Dit wordt je ondergang. Maar weet u wat de ware Esthers zeggen? Kom ik om, dan kom ik om. Maar ik zal tot de koning gaan. Die zielen laten zich niet meer tegenhouden. Al moeten dwars door de hel. Waarom? God de Vader trekt zijn volk onwederstandelijk. En als de zonde zich opmaakt om zijn laatste reis te maken, dan krijgt God, met eerbied gesproken, dan krijgt God ook haast. Hij trekt niet alleen de zondaar, maar op het punt, als die zondaar alles moet verliezen, als die zondaar niet meer verder kan, dan snelt God de Vader de zondaar in Christus tegemoet. Want er staat van die vader, en hij werd met innerlijke ontferming bewogen, en toelopende viel hij hem om de hals en kuste hem. En nu noem ik u een heiligdom, met diepe eerbied uitgesproken. En als een zondaar zijn laatste reis mag maken, om het voor God te mogen verliezen, en met de strop van zelfveroordeling om de hals, en dan stapt God, met eerbied gesproken, van zijn troon af, en hij holt de ter helle varende zondaar in Christus tegemoet door woord en geest om hem op te vangen met zijn eeuwige liefdesarmen. Dat is geen visionair, dat wordt niet visionair beleefd. Door woord en geest. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben niet meer waardig om uw zoon genaamd te worden. Hij zei eigenlijk, Vader, als ik naar de hel moet, mag er dan nog in de hel een raampje zitten? Dat ik altijd naar u zou mogen kijken. En dan heb ik genoeg, vader. Meer ben ik niet waard, vader. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, breng hiervoor het beste kleed en doet het hem aan. En geef hem een ring aan zijn vinger. En schoenen aan de voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laat ons eten, drinken en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood. Hoor je? Hij was dood. Maar hij is weder levend geworden. Waar was die jongen wederlevend geworden? Omdat hij terugging naar zijn vader? Nee, geliefde. Want zijn vader, die snelde op hem toe. Hij omhelsde hem en kuste hem. Christus kust zijn volk zalig met de kussingen van zijn mond. En hier wordt de vader getekend in deze gelijkenis. Maar wat de vader doet, dat doet ook de zoon. Want ook de zoon heeft macht de doden op te wekken. En te redden van het eeuwige leven, eeuwige verderf. Hij was verloren en is gevonden. En toen begonnen ze vrolijk te zijn. De vader die zegt, want deze mijn zoon was dood. God bekeert geen levende mensen. Ook geen bekommerde mensen, geen zoekende mensen, maar doden. Deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. We zullen er eerst deze versje van zingen. En wel... het versje, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Ik weet nog niet welke psalm dat is, maar dat was nou in mijn hart. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, tevreden met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit aarde blij omhoog, gerechtigheid ziet neer van zemelsboog. En dan zal de Heer ons goede weer doen zien. Dan zal het land zijn volle garven bieden. Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht. Hij zet zal om waar hij zijn treden richt.
Thank you.
En toen is die jongen gedragen geworden aan Skoningstafel, net als Mephibozet. En hij had de lekkernijen van Skoningstafel. En dat kunt u vergelijken met Heiligavondmaal. Dan waar het brood en de wijn heen wijzen naar het lichaam en het bloed van Christus. En geliefden, hebt u zo wel eens aan het avondmaal gezeten? Hè? Dat is een gebaande weg. Hè? Het begint niet met avondmaal. No. Het begint met de levendmaking en de rechtvaardigmaking. Hè? Zoals die jongen gered werd uit het vonnis der wet. Hè? Maar dan bereidt die vader hem ook een feest, een maaltijd. En dat zou ook het avondmaal, hè, mogen zijn, kunnen zijn. He, dan, maar wat zijn de meeste ouders toch blij met die uitwendige en oppassende zonen, he, die niet bezorgd zijn om hun ziel en zaligheid. Maar als God zijn genade gaat verheerlijken in een gezin of kerk, he, dan komen de oudste zonen openbaar in hun ware gedaante. En dan gaan ze de verloren zonen negeren en zelfs lasteren. He, want toen de oudste zoon thuis kwam van het veld, toen hoorde hij het gezang en gerei, hè, maar in plaats dat hij verblijd was met de blijde, werd hij toornig en hij wilde niet ingaan om zijn broeder te verwelkomen, hè. Die was in zijn ogen te slecht, want hij was best. En daarmee zijn we gekomen aan het tweede punt, hè, het besluit van de oudste zoon. En de godsdienst zal u niet verdragen als God u opricht uit de modder van uw bestaan en uw genade gaat bewijzen. Hè. Dan slaat Kaïn zijn broeder Abel dood uit afgunst. Maar in deze gelijkenis komt de vader naar buiten en bidt zijn oudste zoon om binnen te komen. Hè, maar de oudste zoon weigert. Hè, hij weigert om vrolijk te zijn met blijden. Hij wil liever verloren gaan dan de hemel te delen met zijn jongste broer. Hè, die oudste zoon heeft in de bekering van die jongste zoon geen enkel belang. Hè, hij speelde de slachtoffer. Hè, maar God zoekt geen slachtoffers, hè, maar schuldenaars. He, dat is de kerk van vandaag. Die oudste zoon staat model voor de kerk van vandaag. Allemaal slachtofferkerken, he, waarin geen plaats is voor geredde zondaren. En dat is altijd zo geweest. He. Want Christus moest eerst verworpen worden door de ouderlingen en de schriftgeleerden, he, door de dominees. He, alvorens hij de prijs zou betalen om zijn volk vrij te kopen van het verderf. He, dat is nog niks veranderd. Er zijn dominees die uiterst rechtzinnig preken, de bekering preken, Christus in hun mond nemen, maar owee, als God een ziel bekeert en hem als een getuige in die gemeente stelt, hè, dan is het kerkelijke hek doorgaans van de dam. Dan komt heel de hel in beweging, op en onder de kansel. En u moet niet denken dat die oudste zoon de waarheid niet beleed. Oh ja, hè, de rechtzinnigheid liep zijn broekspijp uit. Maar hij achtte het geslachte lam niet nodig in zijn leven, hè, want voor die jongste zoon werd een lam geslacht, hè, die was overkleed met de gerechtigheid, met het kleed van de gerechtigheid van Christus. Maar die oudste zoon die achtte dat lam, dat geslachte lam, niet nodig in zijn leven. He? Maar wat zal het vreselijk zijn, geliefde, om op zo'n grote zaligheid geen acht te hebben geslaan. He? Dan zult u door eigen schuld verloren gaan. He? Verloren zonen en dochteren, ja, die worden doorgaans, als ik het zo eens mag zeggen, geschuwd als de pest. He? Tenminste, door degenen die denken dat ze bekeerd zijn, maar het nog nooit voor God verloren hebben. He, die mensen zijn door wat zwanger van de afgunst. En dat kwam openbaar, he, toen Christus van zichzelf af ging wijzen. En toen die zich ging preken als de gezondene des vaders. He, toen kwam de wrevel openbaar. En toen hij at met het slechtste en met het uitschot van deze wereld, toen murmureerden de fariseërs. En om die reden predikt Christus deze gelijkenis. Maar geliefde, in deze weg heb ik toch een paar lieve vrienden van God overgehouden. Hè? Die vreugde, die de vreugde en de smarten met je delen. Hè? Dan ga je elkanders lasten van God brengen. En dan wordt vreemd eigen en eigen wordt vreemd. Hè? Dat zie je hier ook. Hè? Die twee broeders die scheiden, hè? Omdat vader goed is. En de oudste zoon wilde niet delen in de vreugde van de jongste. Hè, omdat hij zich hoog bekeerd voelde. En neerkijk op die gevallen jongen waarover God zich in Christus had ontfermd. Maar de Heere maakt alles een keer open. Hè, dan zullen de verloren zonen en dochteren ingaan in die plaats waar God is alles in allen. En dan zal die blijdschap onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. En dan op die dag van het grote gericht. En dan komt de scheiding die door de kerk liep, en die wordt dan wezenlijk zichtbaar. En dan zal hij de bokken stellen aan zijn linkerhand en de schapen aan zijn rechterhand. En weet u wat die oudste zoon zei tegen die vader? En hij antwoordde en zeide tot de vader: zie, ik dien u nu zoveel jaren en ik heb nog nooit uw gebod overtreden. Zo'n beste jongen toch, het was toch zo'n brave Hendrik. Net als die rijke jongeling, die had al de geboden onderhouden van zijn jeugd ervan. Maar één ding ontbrak hem, hij was nog een oude mens onder de wet. En die oude mens met zijn zedelijke gedrag wilde hij niet kwijt. En gij hebt mij nog nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Ziet u dat die oudste zoon niet om het geslachte lam verlegen zit? Hij wilde wel godsdienst bedrijven, oh ja, maar in de huid van de oude mens. De oudste zoon staat dus ook model voor de oude mens. Terwijl de jongste zoon zijn oude mens verloren had, omdat hij de wetsdood gestorven was. Die vader had gezegd, want deze mijn zoon is dood. En hij is weder levend geworden. Hij was verloren, doch is gevonden. En dat is nou het grote verschil tussen vrije genade en eigenwillige godsdienst. Die jongste zoon werd op het geslachte lam onthaald. En die oudste zoon wilde een bok hebben. Weet u wat het is, een bok? Dat zijn beweegoffers. Maar God haat de roof in het brandoffer. En al dat smeer der vette beesten. God wil genade verheerlijken. Maar die oudste zoon wilde zichzelf vermaken met zijn vrienden met een beweegoffer. En die vrienden, met die vrienden lag hij op één lijn en die namen de eer van elkander aan. Dat is ook weer een soort godsdienst. Dan geloof jij het van mij, dan geloof ik het van jou. Maar op die godsdienst kon de verloren zoon in der eeuwigheid niet meer jaloers worden. Die willen liever met Gods volle kwalijk behandeld worden dan nog voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Want als God je uit de zonde haalt, dan wordt de brug naar de wereld opgehaald. En dan kun je wel vallen in de zonde, maar dan kun je er onmogelijk meer in leven. Maar, in onze dagen is er ook veel verwijdering onder Gods volk. En hoe komt dat feitelijk? Men leeft in de gestalte van de oudste zoon. En van die verloren zonen en dochters wil men niet meer weten. Weet u wat men dan doet? Dan ga je dansen met de godsdienst. Gelijk Petrus met de Joden veinsde. Dan ben je net even bekeerder dan die gevallen man of vrouw. Die jong of dat meisje die van de weg is afgevallen. Dan ga je heimelijk op de borst kloppen. Maar mensen, als u de gevallen kerk niet meer kunt verdragen, dan zal God u uit uw mond spuwen. Toen Petrus gevallen was, werd hij door Jezus ontvangen aan de 7 Tiberias en de geschonden liefde werd hersteld. Door wie? Door Petrus? Nee, door de allerschoonste onder de mensen kinderen op wiens lippen genade is uitgestort. En toen vroeg de Heer, Simon, zoon van Jona, heb gij mij lief? Tot 3 keer toe. En toen begon Petrus te huilen en hij zegt, ja heren, atlest, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. O zondaar, gij zijt welkom bij de Heer Jezus. Welkom, welkom dode zondaars aan de voeten van het lam. En alle dingen zijn gereed. Kom en zie, kom en zie. En wat vertoeft gij nog, blinde, kreupelen? Kunt u Christus niet vinden? Schreeuw uw keel maar hees tot hem. Hij zal u vinden en u brengen in de gewesten van de eeuwige zaligheid. Waar geen blinden meer zijn en waar de verloren zoon eeuwig thuis is. Eeuwig bij de Vader. Maar dat kan die oudste zoon niet verdragen, want dan roept hij het uit. Maar als deze uw zoon gekomen is, die u goed met hoeren doorgebracht heeft, en zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. Ik kan het niet anders zeggen, hij barstte van de vijandschap. Want als er één het verdiend had om onthaald te worden, dan was hij het wel. Want hij had er krom voor gelegen, elke dag. Maar die jongste broer van hem had alles er doorheen gejaagd. En nu wordt die landloper als een vorst onthaald. En dat kon hij niet verdragen. En dat laat hij openlijk blijken. Maar geliefde, hoeren en tollenaren zullen u voorgaan in het koninkrijk der hemelen. Dat zegt de zaligmaker. En wat zal dat een eeuwige verwondering baren als de zulke straks zullen worden toegeroepen. Komt in, gij gezegende des vaders, en beërft dat koninkrijk dat voor u is weggelegd van voor de grondlegging der wereld. Maar als het zo moest, dan hoeft het niet voor die oudste zoon. Hè? Dat gaat hem veel te gemakkelijk. Hè? Want terwijl die verloren zoon al het goed zijn vaders verkwanseld had, heeft hij gearbeid 7 schoften in een uur. Hè? 5 kwartier in een uur. En nu laat die vader, zijn vader, zo'n beest binnen. Nee hoor, als dat monster in de hemel is, dan wil ik er niet wezen, zei die oudste zoon. Ja, maar God verkiest en doet naderen. Hè? Adam, Noach, Lot, Jacob, Raga, Asaf, Simson, David, Petrus, Paulus. Allemaal stuk voor stuk, de grootste der zondaren. Maar bekleed met de mantel der gerechtigheid van Christus. En de vader zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Kind, gij hebt altijd mijn woord gehoord. Ik heb u, toen gij er nog geen weet van had, laten dopen in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes. En toen heb ik mij over u ontfermd, maar gij hebt het niet geloofd. Gij hebt u zelf uitgesloten, terwijl ik u welmenend geroepen heb. Maar gij hebt u zelf vet gemest tot de dag der slachting. He, met al uw beweegoffers. En gij hebt mijn verbondswraak ingeroepen. O mijn onbekeerde medereiziger naar de eeuwigheid. Beseft u wel, u hangt aan een zijden draadje boven die vreselijke rampzaligheid. Uw lot zal vreselijk zijn als u zich gelijk de oudste zoon blijft verzetten tegen het evangelie van vrije genade. Een mens heeft geen recht om nog 1 minuut onbekeerd voor te leven. En als u uw ogen zult opslaan in die vreselijke nacht, dan zou u nog wensen met die rijke man om nog 1 minuutje in Gods huis te mogen verkeren. En nog 1 minuutje onder de prediking van vrije genade te verkeren. Om op die grote zaligheid achter te kunnen slaan. Want u bent ter bruiloft geroepen. Niet 1 mens uitgezonderd. Op het kerkelijk erf wordt u ter bruiloft geroepen. Maar u had geen tijd. U had te druk met uw juk ossen. U had geen tijd, want u had een vrouw getrouwd. U had geen tijd, want u hebt uw tijd verbeuzeld met godsdienstige ijver. U had geen tijd, want u hebt het druk met uw werk of met uw ambt. U had geen tijd, want u moet u opmaken om ter kerke te gaan. U had geen tijd, want u had er nog druk met uw bekering. Ja, allemaal om God uit handen te blijven. Maar de Heere zal uw stad in brand steken en de kreupel en verminkte nodig aan zijn tafel. Dat is de roeping van de ware knechten des Heeren, dwing ze om in te gaan, omdat mijn huis vol geworden. En men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. O geliefde, ik zou wel wensen dat u uw godsdienst eens liet vallen, om onvoorwaardelijk te vallen in de handen Gods. En David zegt het in 2 Samuel, mij is zeer bange, laat ons toch in de handen des Heeren vallen. Nou, als een kind van God, als dat de wens is van een kind van God, wanneer David het zo verzondigd is met die volkstelling, als een kind van God in de handen des Heeren wil vallen, dan geeft hij blijk dat hij niet, Gods volk heeft niks te verliezen. Want verloren is het al, van nature zeker. Maar u bent welkom bij Christus, maar u moet komen op genade of ongenade. God maakt zijn volk eerlijk zalig en niet door een kromme weg. Op genade of ongenade. Zoals de verloren zoon tot zijn vader ging. En toen hij zijn ouderlijk huis in zicht kreeg, toen zonk hem alle moed in de schoenen. En toen verging hem alle hoop. En toen kon hij niet meer verder, want zijn weg was weg. Ja. En toen viel genade vrij. En toen is die jongen onthaald op het beste kalf. En hij kreeg een ring aan zijn vinger. Schoenen aan de voeten. En werd bekleed met het kleed van de gerechtigheid van Christus. Maar toen de jongen hoorde dat zijn oudste broer zo over hem gesproken, eigenlijk over hem gelasterd had, kon hij hem alleen maar gelijk geven. En na de inleving was het nog 1000 malen erger. Gods volk doe je geen kwaad, hoor. Die zegt, heb je het al gehoord van die man? En weet je wat die mensen zeggen? Het is nog 1000 keer erger. God houdt er geen bekeerd volk op nageliefde, maar een ellendig en arm volk, een hulpeloos volk in zichzelf. Maar ik zal in het midden doen overblijven, een ellendig en arm volk. En die zullen op mijn naam betrouwen. U zegt dan, maar daar heb ik geen zin in. Ja, daar heeft niemand zin in. Gods volk moet het steeds weer verzondigen. opdat zij gaat uitroepen, bij mij is het niet. Bij mij is het niet, maar zie het Lam Gods, dat de zonde van mijn bestaan heeft weggedragen in een zee van eeuwige vergetelheid. En daar heeft Gods volk het ook geen zin in hoor. Tuurlijk. Mensen willen bekeerd zijn. En als een licht door het leven gaan. Maar de Heere wil genade verheerlijken. En dan moet je het steeds weer verzondigen. En geliefde, dan hoef je nooit meer bekeerd te worden. Maar dan is Christus je bekering. Als je dat geleerd mag hebben. Dan weet je wat je dan mag gaan zingen. En wat je dan ook zal zingen. En Jezus, uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van mijn hart. Eerst zei je nog, is het rustpunt van mijn hart. Maar het grootste wonder zal blijken dat hij dat blijft. En dan zeg je, Heere, wilt u nog zo'n monster hebben als ik ben? Maar dan zal de Heere getuigen, kind, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds voor mij, zegt de Heere, u ontfermen. En dat is het besluit van de Vader, dat is zijn welbehagen. Daar kiest geen mens voor, maar God verkiest en doet naderen. En doet verloren zonen en dochteren wonen in zijn huis. Om eeuwig bruiloft met hen te vieren. En kunt u nu weinig verstaan, geliefde, dat ik niets meer geef om al die godsdiensten die zichzelf moeten helpen, maar die het verliezen, die worden geholpen uit vrije genade en vrije gunst alleen. Amen. Heren, het is een overbekende gelijkenis, maar mocht het eens waar worden in ons aller leven, mocht het eens vernield worden, Heren, want wij hebben maar één weg en dat is van u af, naar dat vergelegen land. En dat moet uw volk zo menigmaal inleven. En dat ze uitroepen, ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond. Want hij volhardt, dat is Christus, hij volhardt naar uw gewoon te horen. En dan krijgen ze de gehoorzaamheid van Christus weer als opnieuw op hun rekening gezet. En wanneer gij doet blijken dat gij, dat verloren zonen en dochteren bij u bekend zijn van eeuwigheid. O Heere, wat zal dat eeuwige wonder baren? Wanneer gij zult zeggen, komt in gij gezegende des Heeren en beërf dat koninkrijk dat voor u is weggelegd van voor de grondlegging der wereld. En dat zal een eeuwige verwondering baren voor zielen die zich zoveel malen verloren hebben geacht aan deze zijde van het graf van banden en gevangenissen. Die zullen eens beslissen wie er kinderen zijn van God. Och lieve Heeren, mocht gij ons bederven voor deze wereld, bederf onze kinderen voor deze wereld. Bederf alle die ons lief en dierbaar zijn voor deze wereld. En mochten we uitgaan om te roepen, kom ga met ons en doe als wij Jeruzalem dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. Och lieve Heren, wat zal dat toch een eeuwig wonder zijn als we dat ook al hier in deze tijd in uw wijngaard ons leven mogen besteden in uw dienst. Om dan gediend te worden door die grote diener. Die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als een rantsoen voor velen. Heren, openbaar uzelf, doe nog, dat uw woord nog kracht mag doen in onze harten. En opdat we ook anderen mogen vertellen, als we zelf zijn opgezocht geworden door de hemelse Vader in Christus, omhels zijn geworden en gekust zijn geworden met een kus van het recht. Dat we anderen ook zouden vertellen hoe goed God is voor een verloren mens, hoe goed God is. Voor de allergrootste van de zondaren. Heren, dat we eens opgewekt mochten worden door u. Om uit te gaan in de heggen en steggen, om ze te dwingen om in te gaan. Opdat uw huis vol mocht worden. O Heren, dat ook in de kerken nog weer eens gepreekt mocht worden. En dat de dode rechtzinnigheid zou mogen wijken. En dat de dode traditie teniet gedaan zou mogen worden. Opdat de koning der ere ingaat. Wie is de Heere? Hij is de Heere, de koning der ere. En hij gaat door vlakke velden, want zijn naam is Heere der Heere. O, mocht gij uzelf zo openbaren, en gij hebt u geopenbaard in het woord. Maar mocht gij het toepassen in ons aller hart en leven. En mochten we al dat fatalisme wat ons zo aan de zonde verkleefd doet zijn. Mocht gij het eens komen weg te nemen. En mocht gij ons eens stellen voor uw heilige troon als doodschuldige zondaren, omdat we barmhartigheid zouden mogen vinden, ter bekwame tijd, ter uwe tijd, Heren. Het is alles uit u, door u en tot u, en alles blijft op u wachten. En maar gij hebt ons goed geschapen, in uw evenbeeld, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid, en we hebben het als die verloren zoon, we hebben ons erfdeel weggeworpen. weggeworpen, want aan de kennis van uw wegen hadden we geen lust. En maar gij hebt lust om zondaren te zaligen, gij hebt lust. O Heer Jezus Christus, om het welbehagen des Vaders te doen dat door uw hand gelukkiglijk zal voortgaan. O mocht gij toch ook door deze, door de rijen nog eens gaan. En mocht gij nog eens zondaar aanraken met uw opzoekende zondaarsliefde. Mocht gij nog eens verloren schapen werken, o Heer, door de ontdekkende werking van uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenst van zijn ingewand. Dat we het uit mogen roepen, verloren, verloren, voor eeuwig verloren, om dan in Christus te mogen uitroepen, behouden, behouden, voor eeuwig behouden. En zo zij het alles op u. Heer, heb dank dat gij het woord nog hebt uitdoen gaan, zou gij het willen achtervolgen met uw zegen, en dat alleen om die dierbare naam onder de hemel gegeven, waardoor wij moeten zalig worden, Jezus Christus, en die gekruisigd, om zijnent willen. Amen. Zingen we tot slot uit de 144e psalm en daarvan het vijfde vers. Ontzet mij, red mij uit der vreemde handen. Wier leugenmond mij wrevelig aandurft randen. Hun rechterhand wordt door een list bestierd, daar ze aan het bedrog der ruimen teugel viert. En wat er verder volgt uit de 144e psalm en daarvan het vijfde vers. Zend uw troost ons neer, drie enige God, u zij alle de eer. Amen.